Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 30 april 2024. Vroeger was het Koninginnedag, tegenwoordig is het CryptoCoiners podcast aflevering 378. Leuk dat je erbij bent met het rapportcijfer dat weer behoorlijk is teruggevallen. Vorige week dinsdag hadden we nog een 6, we komen nu niet boven de 3 uit. En dat zou je niet verbazen waarom. We zitten wat de Bitcoinprijs betreft op zijn zachtst gezegd even in een dipje, terwijl het er vorige week allemaal nog heel anders uitzag. Daar gaan we natuurlijk zometeen uitgebreid over praten. Niet alleen hier in de podcast, maar ook in de studio. Als je erbij bent, live nu. Als je een van de 100 mensen bent die hierbij zit, hartelijk welkom. Leuk dat je live meeluistert. Wil je er ook een keertje live bij zijn? Word dan absoluut lid van onze Discord-server. Als je dat al niet bent, www.cryptocoins.nl/discord. En houd daar de aankondigingen goed in de gaten. Meestal een half uurtje, een uurtje voordat we iets live opnemen of voordat we een stream starten, melden we het daar sowieso. Je kunt natuurlijk ook altijd eventjes aanmelden of abonneren eigenlijk op onze YouTube stream en dan even op dat belletje drukken. Dan krijg je van YouTube ook meldingen als we weer livestreams doen. En dat zijn er best wel veel. We hebben afgelopen maandag, gisteren, hadden we Sabrina, we hebben Kevan, kom ik zo meteen nog even op terug, morgenavond. Café is normaal gesproken altijd woensdag, de podcast op dinsdag en nog allerlei andere streams. Misschien vind je het leuk om daarbij te zijn. Oké, wat gaan we doen vandaag? We gaan over een paar dingen praten en voordat we dat doen heb ik eerst eventjes wat meldingen voor je. Eerst even nieuws van het management. Morgenavond geen CryptoCoiners Café, in plaats daarvan gaat Kevan live en misschien was je erbij vorige week bij een speciale sessie die hij toen heeft gehouden voor een besloten groep. Die sessie ging over eigenlijk hoe hij dingen combineert zoals futures op Bybit, Altrady, Hodler Hex, de balanceerbot van Hodler Hex, Ledger en trading en hoe hij dat vooral zo naadloos mogelijk doet om maximaal rendement te halen uit A zijn beleggingen en B zijn trades. Ik zei het al, vorige week heeft hij diezelfde live sessie of een soortgelijke live sessie voor een besloten groep gehouden. Dat was een groot succes. Vandaar dat hij dat morgen weer doet, maar nu niet voor een besloten groep. Als je erbij wilt zijn, dan kan dat. Houd daarvoor ons YouTube kanaal in de gaten. www.cryptocoiners.nl/YouTube. Dan, we zijn begonnen, of in ieder geval Sabrina is begonnen met de CryptoCoiners Booster Maand. Aanmelden kan niet meer, het zit echt vol. Er zijn meer dan 400 aanmeldingen voor. Als je meedoet, gefeliciteerd, het is 100% gratis, dat weet je. Heb je echt een mazzel. Dan zit je in die besloten groepen waarbij je uitgebreid kunt meediscussiëren over jouw plannen, over hoe het gaat. Tijdens deze Booster Maand, waarin veel aandacht wordt besteed, niet alleen naar de harde kant van traden, maar ook aan de zachte kant ervan. En Sabrina doet dat onder andere in Discord, maar ook op YouTube. Elke maandagavond in haar livestream. En die kun je wel volgen. Dus ook als je je niet hebt ingeschreven voor de boostermaand, als je er niet bij bent, dan kun je in ieder geval de streams van Sabrina elke maandagavond volgen. Sabrina, ook namens mij natuurlijk, heel veel succes. Dat wordt weer een grandioos ding. Dan van buitenaf wat nieuws. Een paar dingetjes. Sommige dingen bespreken we straks even als we naar Wall Street gaan, maar allereerst, het is vandaag een belangrijke dag voor CZ, de voormalige CEO, baas, oprichter van Binance. Vandaag hoort hij hoe lang die, als dat al doorgaat, waarschijnlijk wel, de gevangenis in moet. De eis is 3 jaar. Dat is de eis die door de Amerikaanse officier van justitie is neergelegd bij de rechter. En de aanklacht is dat hij de Amerikaanse witwassenregels heeft geschonden met Binance. Hij heeft er al een flink bedrag voor betaald in een civiele procedure, maar er zit er een strafrechtszaak aan vast en vandaag wordt daar dus door de rechter duidelijk aangegeven wat zijn vonnis is. Vonnis gewezen, zoals het heet. 3 jaar wordt er verwacht. Dat wat CC betreft, overigens heeft hij een aantal van zijn vrienden en kennissen gevraagd om bij de rechter te vragen om clementie. Ik geloof dat ongeveer 170 mensen dat hebben gedaan. Ik ben heel benieuwd hoe de rechter daarop reageert. Het Amerikaanse rechtssysteem werkt totaal anders dan wat wij hier in Nederland en Europa gewend zijn. Ik ben heel benieuwd hoe het uitvangt, maar ik denk dat hij niet onder gevangenisstraf heen komt. Nou, we wachten het af. Dan, wat Bitcoin betreft, ik zei het al eventjes net in de inleiding, het kachelt een beetje natuurlijk naar beneden op dit ogenblik wat de Bitcoinprijs betreft, maar naar mijn mening is dat stilte voor de storm, want er wordt gewoon nog steeds massaal Bitcoin ingekocht, zoals bijvoorbeeld door MicroStrategy, een van die grote clubs. Die hebben er in april ook alweer 122 bitcoins bijgehaald. Ze hebben er nu, hou je vast, 214.000. 214.400 bitcoins. Dus als je al twijfelt aan of mensen wel vertrouwen hebben in bitcoin, oftewel waar daar wordt gehecht, kijk dan eventjes naar de bitcoin portfolio van een bedrijf als MicroStrategy. Die hebben er dus nu gewoon ruim 200.000. En als je afvraagt, staan ze dan boven water of onder water? Voor zover ik begrepen heb, staan ze nu op een winst van, als ze dus nu alles zouden verkopen, dat zou overigens wel een behoorlijke marktcrash veroorzaken, denk ik, maar hun, zoals dat zo mooi heet, niet gerealiseerde winst is op dit ogenblik geloof ik 80%. Dus dat gaat wel ergens over, serieus geld. Dan nog één ding alvast eventjes. Het wordt de komende paar dagen, echt begint waarschijnlijk vanmiddag al, morgen sowieso en donderdag ook. Het wordt even heftig als het gaat om de volatiliteit, de te verwachten volatiliteit op de cryptomarkten. Want er komt een waanzinnige hoop nieuws aan. Zoveel nieuws dat sentiment beïnvloedend is, hebben we eigenlijk niet vaak. Nou, daar hebben we het zo meteen even over, want het gaat in alle gevallen om nieuws buiten de cryptowereld om. We praten er even over, zoals ik zei, bij de Wall Street Fear and Greed Index die we straks bespreken. Voordat we naar mijn charts gaan, wilde ik even kort met je gaan ranten. Wat ik af en toe doe, dan gun ik mezelf gewoon de vrijheid om even te praten over of te mopperen over iets wat mij bezighoudt. En het gaat vandaag over Bunk, de Bunkbank. Als je wat langer bij de CryptoCoiners community zit, dan weet je net dat wij Bunk best wel vaak hebben genoemd en ook best wel hebben gepromoot en aangeprezen. Voor de zekerheid, spoiler alert, disclaimer, we hebben daar nooit geld voor ontvangen, alleen maar bomen. Als je je aanmeldde via onze CryptoCoiners Bunk referral link, dan werden er 10 bomen geplant. En dat deden we omdat met name ik eigenlijk altijd heel blij was en enthousiast was over de manier waarop Bunk te werk ging. Als het gaat om geld en crypto. Het was naar mijn mening de meest crypto-vriendelijke bank ever. En ze geven ook een beetje weer in hun slogan, waar ze heel trots op zijn, dat ze de bank of the free zijn. Een voorbeeld is dat Bitfavo, ken je misschien wel, een club waar je op een vrij makkelijke manier, hoewel je altijd nog wel even door een verificatie heen moet, maar op een makkelijke manier crypto kunt kopen. Bitfavo heeft als huisbank Bunk. Dan ga je toch nadenken, oké, Bunk blijkbaar ook een bank die door Bitfavo wordt gezien als crypto-vriendelijk. Nou, dat is niet meer zo. Ik kreeg drie weken geleden kreeg ik in de Bunk-chat, ik ben dus zelf ook Bunk-rekeninghouder, kreeg ik in de Bunk-chat een melding dat ik illegaal bezig was. Ik mag mijn rekening niet gebruiken voor crypto-transacties. Nou, als je afvraagt, waar gaat het over? Het ging over maar één ding. Af en toe, als ik geld nodig heb, dan haal ik wat crypto via Bunk, nog niet via Bunk, via Bitfavo naar mijn Bunk-rekening toe. En dat mag niet meer. Het versturen van transacties, of het doen van transacties die ook maar iets met crypto te maken hebben, het sturen van geld naar exchanges, het opnemen van geld van exchanges enzovoort enzovoort, is verboden. Je krijgt van heel simpelweg een keiharde waarschuwing dat je daarmee moet stoppen, zonder verdere discussie. En die waarschuwing die komt via de chat. En dat is al één, dat vind ik op zich eigenlijk belachelijk. Waarom kom je terug op een beslissing waar je jaren geleden gewoon veel klanten mee hebt geworven? Dat vind ik al schandalig, maar wat nog veel beroerder is wat Bunk betreft, en dat is voor mij echt de reden om bye bye Bunk te zeggen, ik stop er gewoon mee, is dat je nauwelijks de mogelijkheid hebt om met die gasten in gesprek te gaan. Je kunt niet bellen, je kunt bank of the free, je kunt alleen maar reageren via de chat. Nou, op zich ook nog wel, er zijn meer banken en geldinstanties die dat doen, kijk naar Wise, kijk naar Revolut, allemaal via chat, je kunt dus niet bellen, prima. Maar de chat bij Bunk, ongelooflijk dat ze hiermee wegkomen, het duurt volgens hun eigen chat, als je een klacht indient of een vraag hebt, duurt het 11 dagen. Ze zeggen de reactietijd is 11 dagen. En dan vraag ik me af, stel je voor dat er echt iets serieus met je rekening aan de hand is. Misschien ben je een slachtoffer geworden van een scam of iets dergelijks, je weet het nooit. Dan moet je 11 dagen wachten totdat je antwoord krijgt. Nou, dit is maar één voorbeeld, nog los van hun cryptobeleid, dat dus volledig is omgedraaid. Daar werd verder ook niet over gecommuniceerd, dat kreeg ik pas te horen na een Bitfavo betaling, dat ik daarmee moest gaan stoppen, want anders wordt mijn account geblokkeerd. Nou Bunk, maak je geen zorgen, dat regel ik zelf wel. Ik ben inmiddels bezig om alle automatische incasso's die via Bunk liepen, nu via een andere bank te laten lopen. Als je afvraagt welke dat is, Revolut. Ik heb geen referral link voor Revolut. Ik kan een referral link regelen, maar ik ben daar niet zo van, want dit gaat eigenlijk gewoon om privézaken. Heeft niet veel met crypto te maken. Dus ik doe alles nu via Revolut, het meeste. In ieder geval de automatische incasso's, die lopen niet meer via Bunk. In ieder geval binnenkort niet meer, gaat allemaal via Revolut. En dat geldt voor meer dingen. Daar heb ik overigens ook nog wat over. Even een kleine vriendelijke zwaai naar onze grootste telecomprovider in Nederland, KPN, waar ik nog steeds een mobiel abonnement heb. KPN, Dries, ik weet niet of je weet dat er zoiets bestaat als IBAN-discriminatie, of eigenlijk een verbod daarop. De Nederlandse bank, misschien ken je ze wel, DNB, die is verantwoordelijk voor het houden van toezicht daarop. Het is namelijk zo, als je een IBAN-nummer hebt, waar het ook voor is in Europa, dan mag er niet worden gediscrimineerd. Je moet dat nummer in Nederland vrij kunnen gebruiken voor automatische incasso's en noem maar op. En dat is ook bij heel veel partijen zo. Als je een abonnement hebt op de krant bijvoorbeeld, op Telegraaf of Algemeen Dagblad, kun je gewoon een nummer van Revolut opgeven als IBAN-nummer. Maar waar dat niet kan, is bij KPN. Heel apart. Het kan wel, maar het kan niet. Bij KPN zeggen ze, kun je gewoon invullen op de website. Nou, dat werkt dus niet. Je moet bellen naar KPN, echt bellen met de telefoon, om te vragen of ze je bankrekeningnummer alsjeblieft willen wijzigen in een bankrekeningnummer van bijvoorbeeld Litouwen, zoals Revolut gebruikt. Dat kun je niet online doen en dat is strafbaar, heel simpel. Ze moeten ook zorgen dat dat online werkt en dat werkt al 4 jaar lang niet. En dan moet je niet denken dat KPN er ook iets aan doet. Dus ook nog even een mopper zwaaitje naar KPN toe. Het was me de week wel. Oké, genoeg daarover. Ik ben trouwens wel benieuwd, zeker als je hier live bij bent in de studio, dan ben je een van de 130 mensen nu die hierbij zitten, of je dergelijke ervaringen ook hebt. Heb je ervaringen met IBAN-nummers die niet uit Nederland komen en word je wel eens gediscrimineerd op je IBAN-nummer? Of heb je ook van die beroerde ervaringen met Bunk of misschien met een andere Nederlandse bank? Altijd interessant om die reacties daarover te lezen. Mocht je een reactie posten, niet zozeer hier in de chat als je in de studio bent, maar gewoon als reactie op deze podcastaflevering, dan zou het zomaar kunnen, als daar een paar interessante reacties bij zitten, dat we daar in een aparte aflevering van de Crypto Corners podcast nog eens even uitgebreid op terugkomen. En misschien wordt er wel een bank wakker en misschien krijgen we zelfs wel een woordvoerder van een bank hier in de podcast. Het zou me verbazen. Oké, tot zover mijn rant. We gaan naar de charts. Kijk je mee op YouTube, dan zie je nu ook de charts in beeld. En dat geldt ook als je nu in de studio zit. Eerste weekchart, voor de zekerheid, het ziet er allemaal niet zo prettig meer uit als vorige week om deze tijd. Eigenlijk zijn er een paar dingen duidelijk veranderd, er is duidelijk wat karakterverandering op de charts. Maar dat gaan we zo meteen vanzelf terugzien als we eerst de weekchart even bijpakken waar het nog niet zo duidelijk op is. Het wordt steeds duidelijker als we gaan inzoomen op die charts. Oké, technisch gezien wat de weekchart betreft, ik zeg erbij technisch gezien. Je ziet het al, we hebben nu 4, ik kijk niet naar de candle van deze week, maar met name de vorige 4 candles, we hebben nu 4 rode candles op rij. En dat betekent dat we waarschijnlijk nog steeds in een dalende beweging zitten. De trend op de weekchart is en blijft bullish op dit ogenblik. We hebben een piek opgeschreven, dat gebeurde in de week van 11 maart, die was hoger dan de vorige piek. De vorige echt serieuze trough, het vorige echt serieuze dal dat we hebben gezien, dat was in de week van 22 januari, alweer een tijd terug. En technisch gezien zou je kunnen zeggen dat we 2 weken geleden, de week die begon op maandag 15 april, een nieuw dal hebben opgeschreven. Zou kunnen. Ik ben er niet van overtuigd dat dit een nieuw dal is. Ik denk dat we nog even doorzakken, dat we daar misschien nog onder komen, niet schrikken. Dan praat je over een prijs die lager is dan $59.629. Er is geen enkele reden dat dat niet zou gebeuren. Het lijkt erop dat we in een dalende beweging zitten wat die chart betreft. En als je de podcastaflevering van Uit Mijn Hoofd 3 weken geleden hebt gehoord, donderdag of dinsdag 3 weken terug, dat was Uit Mijn Hoofd de 9e, toen heb ik uitgebreid laten zien op een speciale chart dat er een patroon zichtbaar was, een wedge, dat een bullish karakter heeft. Het was een rising wedge. Met een mogelijke prijsdaling richting de $55.000 en misschien zelfs $52.000. Ja, dat hoort er gewoon bij. Op zich is dat helemaal niet ernstig. Het betekent namelijk gewoon nog steeds dat we in ieder geval wat de weekchart betreft keurig bullish blijven. Dus als we nu gaan stijgen qua prijs, dan helemaal, zolang de prijs. Daar komt het eigenlijk op neer. We zijn naar mijn mening nog steeds op weg naar een nieuw dal. Als dat zo is, als de prijs boven de $38.500 blijft, $38.500 blijft, blijft de trend op de weekchart keurig gewoon bullish, want dat is het vorige dal. Gaat de prijs nu toch stijgen de komende paar dagen, dan blijven we ook bullish, want we hebben een dal te pakken dan, dat we dan serieus kunnen nemen, van $59.629, dat dal van de week van 15 april. En dan blijven we ook bullish. Kortom, met de weekchart is eigenlijk helemaal niets aan de hand. Ook, en dat is heel interessant om te volgen, het bullish momentum. Ik definieer momentum als bullish en eigenlijk toenemend bullish. Als de prijs sluit boven de bovenste band van de Keltner Channel, dat momentum dat neemt nog steeds toe. De prijs sluit week na week nog steeds boven de Keltner Channels. Afgelopen week ook, nu op dit ogenblik, staat de prijs binnen de Keltner Channels, maar deze week is pas een dag oud, iets meer dan een dag oud. We hebben nog 5,5 dag te gaan voordat deze candle klaar is. Het kan alle kanten nog opgaan. Ik ben echt heel benieuwd of de prijs blijft sluiten boven die bovenste band van de Keltner Channels. En ook, of de prijs boven de parabolic stop en reverse blijft. Dat zijn, als je meekijkt, die plusjes op het scherm. Dat is een support indicator op dit ogenblik, omdat de prijs er immers boven staat. Als de prijs eronder zakt, is dat een bearish signaal. Maar het is echt alleen maar een bearish signaal. Meer dan dat is het op dit ogenblik niet. Het is allemaal bullish op deze chart. Dingen waarop ik let zijn dus die Keltner Channels. Sluit de prijs onder die bovenste band, of misschien wel lager. Sluit de prijs onder de gele MA20-lijn die hier loopt. En breekt de prijs door die parabolic stop en reverse heen. Dat zou de eerste signalen kunnen zijn dat deze weekchart gaat omkeren naar bearish. Maar het zijn echt alleen maar eerste signalen. Er is echt wat meer voor nodig. Dan zijn we weken verder om te bepalen of de weekchart bearish is geworden. En naar mijn mening, dit is echt alleen wat ik verwacht. Dit is niet eens echt gebaseerd op charts. Eerder gebaseerd op wat je gewoon in de markt ziet. En ik zei dat net al even. Kijk naar MicroStrategies. En dat is maar één partij. Er zijn er zoveel. Laat je niet misleiden door het nu wat tegenvallende, de wat tegenvallende prijs van Bitcoin. Het sentiment bij de grote jongens en meisjes is onverdeeld positief over Bitcoin. En die zien dit gewoon als koopmomentjes. Fantastisch dat die prijzen wat lager worden. Het betekent dat wij gewoon in staat zijn om gewoon voor minder geld aan Bitcoin te kopen. Kijk bijvoorbeeld naar wat MicroStrategy op dit ogenblik doet. Okay? Dus dat even wat de Bitcoin weekchart betreft. Ziet er allemaal wat we allemaal horen is veel dramatischer dan wat je op zo'n weekchart terugziet. We pakken de dagchart er nog even bij. Wat die dagchart betreft, vorige week zei ik, misschien week en ander, ik zal hem een beetje uitzoomen. We staan wat langer stil bij deze dagchart, want er is een interessant patroon op deze dagchart trouwens te zien. Kom ik zo op. Eerst even vorige week, toen zei ik dat we eigenlijk een prijs willen zien die hoger is dan de piek eigenlijk willen zien die hoger is dan de vorige. Dat was de piek van 8 april, 72.000. Die zat hier op dit punt, deze candle hier zo. Als dat niet zo is, want we waren op weg naar een nieuwe piek, dan is deze chart omgekeerd. Want we hadden al een lagere trough, een lager dal. En nu hebben we ook een lagere piek. Hier kun je eigenlijk niet meer omheen. 3 dagen op rij wordt dat niveau min of meer getest. $67.241 is de nieuwe piek. En dat betekent dat we te maken hebben met een chart, de dagchart, met een lagere piek. En een lagere trough, een lagere piek en een lager dal. En dat maakt de dagchart bearish. En dat levert meteen een behoorlijke deuk op in het rapportcijfer natuurlijk. Dat gaat daardoor ook naar beneden. Er zijn eigenlijk nauwelijks, of eigenlijk geen, is niet helemaal waar. Er zijn, als we kijken naar de chart, zoals we er hier naar kijken op basis van indicators, zijn er geen bullish signalen meer, heel simpel. De OBV is bearish, dat zie je wat beter als je hem wat uitzoomt, kijk. Hij loopt naar beneden, of inzoomt doe je dan volgens mij. Hij loopt naar beneden, de prijs gaat nog steeds naar beneden, dus de OBV is bearish. We hebben te maken met een duidelijk afnemende volume. Als je kijkt naar de afgelopen dagen, de afgelopen week eigenlijk. Het volume neemt gewoon terug. Dus deze chart is bearish. Heel simpel. Oh ja, de prijs. Ook iets om mee in de gaten te houden. De prijs sluit nu al een tijdje lang ook onder de onderste, in ieder geval onder de EMA 20, de middelste band van de Keltner Channels. Dat begon hier vorige week woensdag. Toen dook de prijs eronder. Dus die middelste grijze lijn die je hier ziet lopen als je meekijkt. Daar zit de prijs onder. Dat is al dagen op rij zo. Dat is ook niet echt positief. Het wachten is misschien op een toenemend bearish momentum als de prijs daalt. Wat er verwacht is op basis van de weekchart. Onder die 59.629 kan zomaar gebeuren. Dat bevestigt de bearishheid van deze chart op het ogenblik. Maar er is ook wel wat interessants nieuws om te zien. Om te beginnen de volatiliteit, de bewegelijkheid van de prijs. Ik ga even wat dingen weghalen, even wat dingen uitzetten, dat we wat een beter zicht hebben op de chart gewoon, zonder al die indicators, zo dat zijn de meeste. De lijn, de pieklijn, die zet ik zo meteen wel even uit. Sterker nog, laat ik dat meteen wel even doen, dan hoef ik hem ook niet te tekenen. Waar zit dat icoontje hier zo? Even de pieklijn kan even uit, en ook de troughlijn kan even uit. Je ziet hem hier al staan. Ik heb hem al even voorgetekend voor ook de all-time high. Nou, laat die maar staan. Ik heb hem al even voorgetekend op de chart. Dat is deze lijn, die kan ook weg. Zo, nu hebben we min of meer rustige chart in beeld. Daar is hij. Met alleen maar de all-time high. Ik heb hem al even voorbereid op deze chart, maar je kunt hem ook zelf tekenen. Weet je wat, we tekenen hem gewoon zelf. Altijd leuk om te zien hoe je dit soort dingen zelf kunt doen. Je weet het misschien, zeker als je de clinic van Kevan hebt gevolgd, de Trading met Chart Patronen Clinic. Er bestaat een aantal zogenaamde chart patronen. Dat zijn letterlijk patronen op een chart die een signaal afgeven. Een bullish of een bearish signaal. En een van die patronen, dat zijn eigenlijk twee, maar dat zijn vlaggen. Je hebt een zogenaamde bullish vlag en je hebt een bearish vlag. En we hebben de wedge al laten zien, niet al te lang geleden, de rising wedge, die inmiddels dus een mogelijk bearish signaal oplevert. Er is nu ook sprake van een bullish vlag. En dat is een interessant signaal, want een bullish vlag wijst op een komende uitbraak, komt vaak uit, niet zo vaak als de rising wedge, maar wel vaak. En die uitbraak kan echt spectaculair zijn, want die heeft alles te maken met hoe die bullish vlag is ontstaan, met de vlaggenstok, de vlaggenmast zoals het heet. En dit is de vlaggenmast. Laten we meteen maar wat lijnen gaan tekenen. Kun je trouwens, als je dit op TradingView doet, ook met een toetscommando doen, Command-T. Of sorry, dat is Alt-T, ik zeg het verkeerd. Alt-T als je een Windows gebruikt of een Windows computer gebruikt en Option-T als je een Mac gebruikt. Zo, dit is de vlaggenstok. Je trekt heel simpel een lijn van de laatste extreme low, de laatste duidelijke extreme low, naar de extreme high die daarop volgt, dat is deze. Vervolgens trek je weer een lijn vanaf die extreme low, vanaf die extreme high, ik zeg het verkeerd, naar de volgende low. En dat is deze, extreme low tussen aanhalingstekens. En daarna weer eentje vanaf die low naar de volgende extreme high. Dat is dus deze lijn die daar loopt, daar zo. En daarna weer eentje, die heb je eigenlijk, die heb je wel nodig, ik zeg het verkeerd. Vanaf deze high die daar staat, zo, daar staat hij, naar deze extreme low. En nu heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Je kunt nog doortekenen overigens, maar die is niet zo heel spannend meer. Want je hebt nu alles bij de hand om die vlag te kunnen tekenen. En hoe je dat doet is heel simpel. We gaan wat lijnen met elkaar verbinden, of wat punten met elkaar verbinden via deze lijn. Eerst naar de bovenkant, daar gaan we. Hier is de bovenkant van de vlag, daar staat hij al. En nu ook aan de onderkant, daar komt nog een lijn aan en die trek ik zomaar even door. Hier is de onderkant van de vlag, zo, daar staat hij. Deze lijn mag nog wat verder door. We verbinden deze twee punten met elkaar. Als je meekijkt, dus het punt van woensdag 20 maart, dit is de dagchart, en het punt van 17 april, die verbind je aan de onderkant met elkaar. En de high, niet heel netjes getekend, maar je ziet waar het heen gaat, van 14 maart verbind je met de high van 8 april. Nu kunnen een paar lijnen weg. Op de beginnen kan deze even wat korter, dan ziet het er allemaal nog wat netter uit. Zo, er kunnen wat lijnen weg die we technisch gezien niet meer nodig hebben voor de vlag. Dat zijn deze, deze en deze. De vlag staat nu in beeld. Waar het nu op neerkomt is, wat betekent dit? Wat is dit voor een signaal? Nou, dit is een bullish vlag, zo wordt die ook genoemd. En is dus ook een vlag die een bullish signaal afgeeft. En het signaal duidt op een mogelijke prijsstijging. En ik zei het al, een flinke prijsstijging. Want voor die prijsstijging ga je uit van het verschil in prijs tussen de high die we hier hebben gehad op 14 maart en de extreme low waar het al mee begon op 23 januari. Dus we duiken even naar beneden vanaf die high en dan komen we uit op zo'n 47-48%. Laten we zeggen 47,4%. Die pak je op en vanaf dit punt ga je vervolgens op zoek naar de vorige low die we hebben gezien. Dat was deze, de eerste low die naar die high kwam. En daar tellen we 48% of 47% bij op. En dan moet ik flink inzoomen. Daar gaan we, zo, daar komen we. 1, 2, 3, 47% erbij. Je ziet het en weer komt dat magische getal naar voren, die 80.000. Dit valt trouwens 90.000. Dit niveau hier, en ik kan me voorstellen dat je zegt van, hallo beste cryptocoiners, dit is echt science fiction. Nou, niet echt, want ik zei het al, zo'n bullish vlagpatroon komt best wel heel vaak uit. En we hebben dus nu, als je dit patroon neemt en je combineert dat met onze rising wedge die we hebben gezien van 3 weken geleden, zitten we dus nu in een bandbreedte op 2 levels. Als de prijs nog verder daalt, kan hij zomaar verder dalen richting de $55.000 of $52.000, het signaal van de rising wedge. Op het moment dat de prijs, dat kan een signaal zijn waar de prijs ook heen gaat, of een niveau zijn waar de prijs ook heen gaat, om vervolgens naar boven te knallen, dan komt die bounce. En die bounce gaat, als dit signaal uitkomt, en er is weinig reden om hier aan te twijfelen, naar mijn mening, richting de $80.000-$90.000 toe. Dat zal niet morgen gebeuren, dat kan echt wel een paar weken duren voordat het zover is, maar het is dan ook logischerwijs de reactie op de halving die we achter de rug hebben, de succesvolle halving van anderhalve week geleden inmiddels. En het zijn leuke prijsniveaus om in de gaten te houden. En helemaal leuk is als je gewoon leert hoe je zelf dergelijke dingen kunt tekenen op een chart. Oké, tot zover de dagchart. Bearish, eerlijk is eerlijk, als je naar alle signalen kijkt die wij altijd volgen. Maar er ontstaan af en toe patroontjes op die chart. En er gebeurt de laatste tijd steeds meer wat dat betreft. Zoals die wedge en nu dus die vlag. Leuk om die patronen er af en toe ook bij te betrekken. Dan de urenchart, nog eventjes de Bitcoin urenchart. Die hebben we hier. Ik heb even een lijntje. Ha, kijk nou toch eens even. Ik heb deze lijn getekend die hier ziet lopen. Een supportlijn aan de onderkant. Om te kijken of de prijs er doorheen duikt. Hij is al bearish deze chart. Maar de prijs, als hij er doorheen duikt, dan heeft deze support niet gehouden. Die best sterk is. 3 keer op rij geraakt. Dit zou normaal gesproken zomaar een instapmoment kunnen zijn voor een trade bijvoorbeeld. Ik zou me kunnen voorstellen dat Kay van hier wat serieuzer naar heeft gekeken. Wat me veel meer interesseert wat deze chart betreft, is dat hoewel die bearish is op het ogenblik, die OBV beweegt amper. We hebben nu even een dipje gezien de afgelopen paar uur, maar eigenlijk die OBV beweegt amper. Voortdurend loopt de OBV zelf nog steeds. Dit is al een heel lang zo. Kijk maar als we terugscrollen, zien we hoe lang het al zo is. Die OBV die loopt tijdenlang op zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Dat laat zien dat er relatief weinig gebeurt. Er is weinig echt richting te vinden. Ja, maar dit is toch een flinke prijsdaling. Wat moet je eens kijken. We stonden een paar uur geleden, om 2 uur vannacht, stonden we nog op 64.000. En nu staan we alweer op 61.000. Dat is 5% van de prijs af. Klopt. Maar op zich, als je uitzoomt, zie je relatief weinig prijsbeweging. Ja, klinkt gek als je deze chart erbij pakt, maar je zag dat net op de dagchart al terug. Zoveel gebeurt er nou eigenlijk ook weer niet met de prijs. Hij beweegt lekker heen en weer, er is goed te traden, maar er is geen echt duidelijke richting te herkennen. Ook niet op deze urenchart. En omdat je op die OBV ook niet echt aan kunt, als het gaat om het aangeven van een richting, ga ik ervan uit dat we nog een tijdje lang zijwaarts blijven doorbewegen. Want kijk hoe vaak, en daar zie je het eigenlijk als eerste aan, kijk hoe vaak die MA20 en die MA50 door elkaar heen kruisen. Het gebeurt altijd. Hè. Kijk, maar normaal gesproken zit er echt wel een paar dagen tussen, voordat je van de ene kruising naar de andere gaat. Maar hier gebeurt het eigenlijk tijdenlang nu al binnen een aantal uur. En dat is een teken dat de markt het eigenlijk op dit ogenblik ook niet weet. En wat ik op let wat die urenchart betreft, heel simpel, zoals altijd, de piek en de dalen een beetje, maar zeker die MA20 en die MA50. Je wilt dat die dingen elkaar doorkruisen. Je wilt dat de prijs significant zichtbaar boven de MA20 staat, die zelf boven de MA50 staat. En dat is op dit ogenblik gewoon niet het geval. Dus daarvan, ik wil eigenlijk een duidelijk signaal hebben dat er wat gaat gebeuren. En, ik zeg erbij, de macro's werken natuurlijk niet mee, want investeerdersbeleggers, ze reageren, met name de retailgasten, panisch op elke melding, aankondiging, elk nieuws dat komt vanaf Wall Street. En natuurlijk ook op wat er verder in de wereld gebeurt. Meer daarover zometeen, dat duurt niet meer zo heel lang. We kijken nog even naar dit chartpatroon dat ik er elke 2 weken bij pak. Die logaritmische chart waarin we kijken naar de prijsontwikkeling van Bitcoin. De laagste punten in de gaten hebben gehouden over een aantal jaar al. Ik heb deze voor het eerst laten zien in de podcast. Nee, het was in een clinic van een paar jaar terug. 3 jaar geleden, of 3 of 4 jaar terug. En nog steeds pak ik hem erbij regelmatig. En je ziet, we zitten keurig in de zone. En dat betekent nog steeds, er is niets veranderd wat dat betreft. Je ziet dat het al die bewegingen die we nu zien de afgelopen weken, eigenlijk weinig, dit zijn trouwens 2 weken intervallen, maar al die bewegingen van de afgelopen weken leveren eigenlijk weinig op. Als je kijkt naar deze chart, het is niet echt heel erg spectaculair hier, hoe spectaculair wij het ook ervaren. We zitten nog steeds keurig boven deze supportlijn. En dat betekent dat we keurig afsteven op een prijs van rond de $80.000 minimaal op nieuwjaar van volgend jaar, 2025. En waarschijnlijk omdat de prijs een stukje boven zit, komen we ook boven die 80 uit. Als de prijs zich zo blijft ontwikkelen als nu, eigenlijk zo gezond een stukje boven die groene lijn blijft lopen, dan zie je dat we die 80.000 al halen, in ieder geval volgens deze chart, ongeveer hier op dit punt, dat is september, vlak na de zomer. Nou, we gaan het allemaal keurig in de gaten houden natuurlijk hier. Dat even wat Bitcoin betreft. Even nog naar goud, dus samenvattend. Ik denk dat wat we nu zien, die prijsontwikkeling van Bitcoin, stilte voor de storm is. Een storm naar boven, waarbij we misschien nog even een dip gaan zien richting die 50.000. Dus 55, 52 zijn een paar punten om in de gaten te houden, zoals ik in iedere podcast al heb besproken. En daarna prijsexplosies gaan zien, waarbij $80.000 echt geen science fiction meer is. Dus optimistisch, absoluut. Korte termijn, reken op flink veel volatiliteit. Ook door wat de markt straks gaat doen als er weer eens wordt gereageerd op rentecijfers en zo. Maar er is met Bitcoin zelf nog steeds helemaal niets aan de hand. Integendeel. Oké, goud. Hoe staat het met goud op dit ogenblik? Goud is bullish. Goud is op dit ogenblik. Het is geen correctie als je dat afvraagt sinds de vorige all-time high van 12 april. Dit is een pullback. Ik denk 5%. Kijk hoeveel dat is. Ja, 4,7. 5% zowat. Een korte pullback van goud. Blijft gewoon nog steeds bullish. prijs moddert al een aantal dagen op rij rond de MA20, soms erboven, soms eronder, nu even wat eronder. Maar de behoefte aan een safe haven op dit ogenblik, een veilige haven zoals goud, wordt even wat minder, omdat op dit ogenblik veel aandeelhouders en beleggers ook met name zeggen, cash is even king, keert wel weer om. De Fear and Greed Index, die is interessant om in de gaten te houden. We hadden vorige week nog 37 angst, nu is het 44 angst, dus men wordt weer wat neutraler. Ik ben heel benieuwd of dit blijft, want er komt nogal wat nieuws aan dat altijd invloed heeft op het sentiment. Daar gaan we. Vanmiddag, vier uur geloof ik, komen de cijfers er buiten over het consumentenvertrouwen in Amerika. Nou, je hoeft echt geen atoomwetenschapper te zijn om te kunnen voorspellen dat dat niet goed gaat. De armoede die Amerikanen ervaren wordt steeds groter. Het wordt steeds duurder om te wonen, het wordt steeds duurder om te tanken, het wordt steeds duurder. Ah, we kennen die verhalen natuurlijk ook hier in Europa. Maar in Amerika speelt nog, wat nog veel meer meespeelt, is de enorme rentelast die de gemiddelde Amerikaan ervaart op zijn of haar creditcardrekeningen. De gemiddelde Amerikaan heeft volgens mij al ruim $55.000 aan schuld, alleen al bij zijn creditcardmaatschappij. En daar betaalt hij een hele hoge rente over. En die rente wordt alleen maar hoger. En dat betekent dat de gemiddelde Amerikaan gewoon niet meer rondkomt. De buffer van de gemiddelde Amerikaan is gedaald naar een week. En dat kan dus nooit goed nieuws zijn voor het consumentenvertrouwen, waar vanmiddag cijfers over komen. Dat is één. Dan morgenmiddag komen de banencijfers naar buiten. Banencijfers, hoe gek het ook klinkt, zijn niet per definitie goed voor inflatie. Zijn interessant genoeg wel goed om te kijken of er stagflatie aankomt. Stagflatie is een vreemd iets. Stag van stagneren. Stagflatie ontstaat in de volgende gevallen. En de kans is aanwezig dat het zeker in Amerika op korte termijn gaat gebeuren, want die Amerikanen zijn heel blind geweest voor de feitelijke oorzaak van de inflatie. Veel Amerikanen zeiden, ja, dit komt gewoon omdat de markten in Amerika oververhit zijn. Antwoord is nee, het is voor een groot gedeelte ook afkomstig van wat er buiten Amerika gebeurt. Een stagflatie is een combinatie van twee dingen. Een inflatie, een toenemende prijsverhogingen steeds weer, en tegelijkertijd een afnemende productie. Normaal gesproken hoort bij inflatie dat niet alleen de prijzen stijgen, maar ook de productie stijgt. Er wordt immers meer gekocht en dus moet er meer worden geproduceerd. Dat is een natuurlijke, nogmaals toch onnatuurlijke, want inflatie ontstaat zodat er gewoon geld wordt gedrukt, nergens anders door. Bij een markt waarbij er geen geld wordt bijgedrukt, zal ook geen inflatie zijn. Sommige dingen worden duurder, maar andere dingen worden goedkoper, enzovoort, enzovoort. Maar als er geld wordt bijgedrukt of weggehaald, dan beïnvloed je dus inflatie. Nou, en ook stagflatie. Dus wat is stagflatie? De prijzen blijven maar stijgen, maar de productie, die normaal gesproken dan toe zou moeten nemen, neemt af. En een afnemende productie levert uiteraard ook afnemende banencijfers op. Dus als het aantal banen dat beschikbaar komt, het aantal nieuwe banen dat beschikbaar komt, en die cijfers komen morgenmiddag, als het af is genomen, is dat een alarmsignaal voor beleggers en investeerders. Consumentenvertrouwen begint het vanmiddag mee. Dat kan gewoon niet goed zijn. De banencijfers komen morgen. Ik denk niet dat die al te positief zijn, maar dat weet ik niet. Ik denk niet dat er zijn zeker niet meer nieuwe banen bijgekomen dan vorige keer dat cijfer werd gerapporteerd. Dan hebben we morgenavond, het is weer zover, jammer dat ik geen café heb morgenavond. Morgenavond komt de Amerikaanse Centrale Bank met de renteaankondiging. Wat gaat er gebeuren? We staan nu uit mijn hoofd 5,5% rente in Amerika. Wordt het meer, wordt het minder? De verwachting, en dat zit ook al min of meer verrekend in de prijs van de meeste aandelen, is dat er geen uitsluitsel komt dat het gelijk blijft eigenlijk. Dus de Fed zegt dat het nog niet daar, het moment is nog niet daar om na te gaan denken over renteverlagingen, maar gaat de rente waarschijnlijk ook niet verhogen. Dat zou me echt verbazen, maar als dat wel gebeurt, dan breekt er echt paniek uit. Maar ja, ik denk dat we dus wat teleurstelling gaan zien, omdat de Fed waarschijnlijk zegt, voorlopig nog maar even geen renteverlagingen. Het kan gewoon nog niet. Nou, dan komt er nog een cijfer naar buiten en dat is weer gekoppeld aan dat banencijfer dat er morgen uitkomt. Aanstaande donderdag komen er nog werkloosheidscijfers naar buiten. Nou, die zijn niet positief en dat betekent dat we rare bewegingen gaan zien. Daar wil je echt op anticiperen. We gaan rare prijsbewegingen zien, kan bijna niet anders, ook in de cryptomarkten. Dus als ik zelf morgen ga traden, waarschijnlijk wel, vandaag kom ik helaas niet naartoe, is het goed oppassen geblazen, want voor je het weet schiet de prijs op dit ogenblik gewoon even de support levels en resistance levels heen, waar ze normaal gesproken keurig respect voor hebben. Waarom? Omdat de markten super volatiel worden gedurende een korte tijd. Vrijdag, eind van de dag, is dat waarschijnlijk allemaal weer verwerkt. Dan wordt het waarschijnlijk weer een stukje rustiger als het gaat zoals het altijd gaat. En dan kun je weer lekker traden. Vrijdag is natuurlijk de rustigste dag, maar het belooft wat voor het weekend. Tot die tijd reken ik op veel meer volatiliteit dan we normaal gesproken zien. De bubbels, de crypto-bubbels, die leveren op dit ogenblik alleen maar verliespunten op als het om het rapportcijfer gaat. Alles staat op rood. De dagbubbeltjes waren vanochtend vroeg nog groen. Zijn ze nu niet meer, dus ook de barometer van de CryptoCoin scanner ziet er niet goed uit. Die hoeven er niet eens bij te pakken. Eigenlijk alles staat in het rood op dit ogenblik. Oppassen geblazen dus, tenzij je short posities kunt nemen. De trend op dit ogenblik voor de meeste dollarmarkten, in ieder geval vlak voordat ik begon met het opnemen van deze podcast, was bearish. Hij was vorige week nog bullish, 35,6%. Vlak voor ik begon met de opname van de podcast kwamen we niet meer uit boven de 9,6% bearish. Oftewel, de zaak is weer omgekeerd. Dat zie je ook terug trouwens als je de meeste muntparen erbij pakt. Op dit ogenblik, als je ook wat uitzoomt op charts met een wat langer interval, zie je meer bearish charts dan bullish charts op dit ogenblik. Het is even niet anders. Helaas, dat was hem wat vandaag betreft de CryptoCoiners podcast. Als dit een van de eerste keren is dat je naar de CryptoCoiners podcast luistert en als je nog niet zoveel ervaring hebt met crypto, misschien nog helemaal niet meer bezig bent en je wilt daar wat meer over weten, dan zou je een kijkje kunnen nemen op een speciale pagina die we daarvoor hebben gemaakt. Dat is de Kickstart pagina www.cryptocoiners.nl/kickstart. En meld je dan aan voor het gratis Kickstart programma van CryptoCoiners. Je krijgt dan meteen toegang tot een video die alleen beschikbaar is voor deelnemers aan de Kickstart. Die video is een gesprek tussen twee mensen, waaronder ikzelf. Waarin een aantal essentiële vragen wordt beantwoord die interessant zijn voor een beginnende trader. En je krijgt ook toegang tot alles wat bij het Kickstart-programma hoort. Nogmaals, 100% gratis, helemaal vrijblijvend, je zit nergens aan vast. En de reacties die wij nu krijgen, inmiddels hebben een aantal honderd, volgens mij meer dan 100 mensen zijn bezig met het Kickstart-programma. En een aantal mensen heeft het programma al doorlopen. Die zijn heel enthousiast erover, want je krijgt gewoon een mooie basis als het gaat om het beginnen met crypto. Hoe werkt dat met die blockchains? Wat is het nou eigenlijk? Hoe werkt dat met zo'n wallet? Moet ik nou wel of niet geld in een wallet stoppen? Waar haal ik zo'n wallet vandaan? Hoe werkt beleggen met bitcoin en crypto? Hoe werkt traden? Je krijgt een mooie basis als het om dat soort dingen gaat. Zodat je geen beslissingen misschien neemt op een later moment. Die je uiteindelijk alleen maar geld kost en niks opleveren. Dat was hem. We zijn klaar met de CryptoCoiners podcast van vandaag. Ik ben er morgenavond dus niet in het café. Dan neemt Kay van het even over met een echt fantastische livestream. Daar wil je absoluut bij zijn. En wij spreken elkaar aanstaande donderdag weer bij de volgende aflevering van de CryptoCoiners podcast. Tot dan, dag.